Advent, komst, verwachting. En we beginnen met Lucas 2, waar we lezen over Simeon. Lucas hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte dus iets. En er staat er meteen bij wat hij verwachtte. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid of uw heil gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover. Er was een man in Jeruzalem en die verwachtte de vertroosting van Israël. In de eerste plaats is het al mooi om te zien dat hij Simeon heet. Want Simeon betekent zoiets van dat hij hoort, dat hij een hoorder is. En dat is mooi, want als je een hoorder bent, en dat doe je van het woord, van geluid, en het woord is een geluid. Als je een hoorder bent van het woord, dan betekent dat komt er wat tot je. En als dat woord een belofte inhoudt, dat betekent dat dat woord dus ook een verwachting bij je mag wekken. En dat geldt trouwens voor elke gelovige. Eigenlijk zou elke gelovige wel een Simeon kunnen heten. Want als gelovige vertrouw je op het woord wat God gesproken hebt. En ben je dus een hoorder. Je hoeft niks te doen. God heeft het gedaan. Maar jij mag het horen. En dat mag een verwachting wekken. Zo ook bij Simeon. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Maar ja, wat verwachtte hij dan? Als je het leest over de vertroosting van Israël, dan ga je in ieder geval natuurlijk denken aan die bekende tekst in Jesaja 40. U kent hem vast wel. En ook Handel in zijn Messiah heeft daar een mooi lied van gemaakt. Comfort ye. Troost, troost mijn volk. Zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Troost, troost mijn volk. Dat is de boodschap van de Heere God. Er komt vertroosting. En iemand zal roepen in de woestijn: bereid de weg van de Heer. Nou, we weten dat dat Johannes was. Die we kennen als Johannes de Doper. De vertroosting van Israël. En wie is dan die trooster? De Heer Jezus spreekt in het Johannes-evangelie later over dat hij een andere trooster zal zenden. De Heilige Geest, weten we. Maar dat is dus ook een trooster. Maar de eerste instantie is de trooster de Heer zelf. De gezalfde. Want tegen Simeon was al gezegd: je zult niet eerder doodgaan dan dat je de gezalfde van de Heere zal zien. De Messias, de Christus, de gezalfde, de trooster. Degene die vertroosting, die uitredding, die heil zal geven. De gezalfde. En het heil, de redding, is dan in onze vertaling hier vertaald met zaligheid. Want Simeon zegt in vers 30, mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil, uw redding gezien. En dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Jezus, de Heere, is redding. Afgeleid van Yeshua. En het is wel mooi dat er verschillende teksten in het Oude Testament zijn die laten zien dat dat Hebreeuwse woord Yeshua, dat het niet alleen Joshua is, maar dat het ook gewoon vertaald is in onze Bijbel met heil. Ik noem zo een tekst, Psalm 98. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Dat is zeker ook nog toekomst, maar in eerste instantie is dat al waarheid geworden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het heil van God. De redding die God bewerkstelligt. Dat is de persoon van de Heer Jezus. En in Jesaja 52 daar staat, breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken en alle einden der aarde zien. Ja, wat zien ze? Het heil van onze God. Dat is een mooie tekst. In dat vers, Jesaja 52, vers 9 en 10, daar vind je dus zowel de troost, de verlossing en dat is het heil van onze God. Nou, dat is waar Simeon op hoopte. Dat was wat zijn verwachting was. Niet alleen Simeon hoopte op het heil. Als je dan gaat zoeken in de Bijbel, dan ontdek je dat Jacob zoveel eeuwen daarvoor op zijn sterfbed, u kent wel die geschiedenis, je kunt het lezen in Genesis 49, dan zegent hij al zijn zonen die bij hem zijn. En dan zegt hij over wat er met hun zal gaan gebeuren. Maar dan lees je ook zo even in een tussenzin, Genesis 49 vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Op u, Yeshua. Op uw heil. Op uw redding. Ja, eigenlijk op niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus. Daar wacht ik op. En in Psalm 119, dan lees je ook twee van die mooie versen die dat zeggen. Het heil, de redding, de Yeshua, is ver van de goddelozen. Want zij zoeken uw verordeningen niet. Ik hoop op uw heil, Heere, en doe uw geboden. Ook hier heb je weer heel mooi de combinatie van het heil verwachten. En zoals de psalmist het zegt in 119, ik doe uw geboden, oftewel ik luister naar uw woord. Dat is wat Simeon dus deed, hij was een horende. Ik luister naar uw woord. En Spreuken 10 vers 28 maakt het nog duidelijker. Die zegt, de verwachting van de rechtvaardige, de verwachting, dus dat is ook de hoop, de verwachting van iets wat komen gaat, de verwachting van de rechtvaardige is vreugde. Ja, want verlossing en heil, dat is vreugde. Maar de hoop van de goddeloze, als je hoopt, zal ik maar zeggen, zonder God, dan staat er maar de hoop van de goddeloze gaat er niet. Is niet blijvend. Is van tijdelijke aard. De hoop van de goddeloze zal vergaan. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. En dan ben je precies weer terug bij het luisteren naar Gods woord. Dat geeft blijdschap. Simeon, horende. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Een licht om de heidenvolken te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Nou, dat licht, dat is gekomen. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik ben het licht der wereld. En dit is het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Zegt Johannes 1. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Dat is het uitzien naar de komst van die iemand, die persoon. Advent. Maar ja, dat heil, dat is het volk van Israël aangeboden. Dat is tot hun gekomen. Wat hebben ze ermee gedaan? Hebben ze zich laten troosten? Hebben ze gedacht van, yes, dit is het heil, dit is onze redding. Hier moeten we ons vertrouwen op vestigen. Ja, een enkeling. Maar als volk hebben ze gezegd, weg met hem. Geef ons Barabbas. Weg met hem. Dan hadden ze het over Jezus, hè. Geef ons Barabbas. Die crimineel. Maar het mooie is, als ze nou hadden nagedacht, dan hadden ze geweten, geef ons Barabbas. Weet je wat Barabbas betekent? Bar Abba. Zoon van de Vader. Terwijl ze de Heer Jezus wegstuurden, kregen ze de Zoon van de Vader. Ja, natuurlijk, want uiteindelijk is dat degene die altijd overwint. De Zoon van de Vader. De Heer Jezus Christus. Maar goed, we weten dat dat heil als zodanig door het volk verworpen is. En Paulus die zegt dan ook in Handelingen 28, als hij gevangen is gezet, en dan zegt hij, ja, ik zit gevangen om de hoop van Israël. Om de hoop van Israël. Om de verwachting van Israël. Dat was die Yeshua. Dat was dat heil. Dat was dat kindje waarvan Simeon zegt, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. En daarom zit Paulus gevangen. Ik zit gevangen om de hoop van Israël. En ik draag deze boeien, zegt hij in Handelingen 28. En hij verkondigt nogmaals het volk, de leidslieden van het volk, wijst hij op inderdaad het tot geloof komen in die Christus. Maar ze gingen bij hem weg. En dan zegt Paulus, het zij u dan bekend dat dit heil, dat is dat kindje Jezus, het heil van God, de redding, de verlossing, aan de heidenen gezonden wordt. En die zullen luisteren. En Paulus is een gevangene gebleven ter wille van dat geheimenis wat dan geopenbaard wordt. Ja, bijzonder. Een gevangene van Christus. Dat betekent niet dat die troost voor Israël voorbij is. Nee, want we weten heel nadrukkelijk dat de Bijbel ook spreekt over eerst lijden en daarna heerlijkheid. Dus dat zal zeker in de toekomst gebeuren. En die tijd die zal zeker weer aanbreken. Dat ze de trooster zullen verwachten. Dat ze de Messias zullen verwachten. Dat ze de redder zullen verwachten. Dat ze het heil verwachten. En dat is een adventstijd voor beginnend bij Israël en uitmondend in de hele wereld. Maar ja, dat heil als zodanig, dat is dus verworpen door dat volk. En de Heer heeft zich verborgen. Want weet je nog dat in de handelingentijd de prediking van Paulus en van Petrus is, als je nou tot geloof komt en gelooft in dat heil, in die redding, in die Yeshua, ja, dan komt de Heer terug. En zal inderdaad zijn koninkrijk oprichten. Maar ze wezen het af. En een verborgen heerlijkheid wordt zichtbaar. Dat is de tijd waarin we nu leven. En dan komt de vraag, hebben wij ook een hoop? Hebben wij ook een uitzien naar een komst van iets of iemand? Hebben wij ook een verwachting? En zo ja, wat is die dan? En niet onbelangrijk, wat voor verwachting hebben we? Is dat een gezamenlijke verwachting? Zoals we in de Bijbel lezen, zoals het zo vaak bij het volk van Israël ging. Dat ze als volk met elkaar een verwachting hadden op een verlossing. Een verwachting om in een land te komen. Een verwachting om te delen in de heerlijkheden die God hen geeft, enzovoort. Dat is een gemeenschappelijke verwachting. En dan kun je elkaar aanstoten en zeggen van, ja, het gaat gebeuren. Let op, we gaan het krijgen. Het gaat komen. Dan versterk je ook elkaar in die verwachting. Hebben we zo'n verwachting in deze tijd? Of is een verwachting misschien veel persoonlijker? Nou, daar gaan we eens eventjes naar kijken. In eerste plaats gaan we naar een tekst in Filippenzen 1. In Filippenzen 1. Filippenzen 1, daar zegt Paulus iets over de huidige positie van de gelovigen. Dus ook over jou en mij. En dan zegt Paulus over de hoofden van de Filippenzen heen, ook naar elke gelovige in deze tijd: alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Met de bedoeling dat of ik nu kom of dat ik nu u zie of dat ik afwezig ben, dat ik van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof van het evangelie. Wandel het evangelie van Christus waardig. Letterlijk, en daar gaat het me nou juist om, omdat dat aanhaakt bij ook een andere tekst die we zo lezen. Letterlijk staat er: alleen wees burgers waardig aan het evangelie van Christus. Misschien een beetje raar Nederlands. Wees burgers en wees waardig aan het evangelie van Christus. Het zijn dus eigenlijk twee dingen die hij zegt. Je bent een burger en als burger wees dan waardig aan het evangelie. Dat waardig, dat heb u vast wel eens gehoord, dat heeft de betekenis van een weegschaal, van wat is het waard. Is het in evenwicht, dan heeft het namelijk de juiste waarde. Weet je, vroeger op zo'n balans werd er wat afgewogen en koren of andere spullen. En aan de andere kant werd er gewicht neergezet en dan moest dan in balans zijn. Want dan was die zak met meel, die was 10 kilo waard. Dan was die zak meel was waardig het gewicht wat erbij hoorde. Het was in balans. En zo zegt hij dat hier eigenlijk ook, dat woordje waardig. Paulus legt de nadruk, je bent aan de ene kant een burger, maar zorg dat in balans is met het waardig zijn aan Christus. En dat burger zijn, dat heeft, denk ik, hier vooral te maken met het feit gewoon letterlijk dat ze een burger waren van de plaats, van de stad, van Filippi waar ze woonden. En dat was wel bijzonder, want Filippi lag in Oost-Azië. Maar zij waren burgers, het was een stad die viel onder Romeins bestuur. Dus wat voor burgers waren zij? Ze waren Romeinse burgers. Maar ver weg van Rome. Ja, heel ver weg van Rome. Je zou het idee kunnen krijgen, ja, daar heb ik niks mee te maken. En toch waren ze burgers van dat rijk van Rome. Ook al waren ze ver weg. En zo moesten ze zich dus ook gedragen als burgers van dat rijk van Rome. Zich houdende aan de regels die inderdaad daarvoor golden. En die twee moeten in evenwicht zijn. Want dan was je een goed burger. Nou, Paulus gebruikt datzelfde beeld hier. Je bent een burger. En ik denk dat hij gewoon bedoelt dat ook wij burgers zijn van Koninkrijk der Nederlanden. Of waar dan ook maar. Je bent een burger. En je staat onder een bepaald bestuur. Maar terwijl je burger bent, moet het waardig zijn aan Christus, aan het evangelie, moet daarmee in balans zijn. En misschien is dat wel eens een lastig ding. Want waardig zijn aan het evangelie van Christus, in balans zijn met je gewone burgerschap. Af en toe botst dat. Dat is wat we misschien allemaal wel eens merken en ondervinden. Dat je zegt, ja, ik ben een burger van het Nederlands Koninkrijk. Maar ja, ik wil ook waardig het evangelie van Christus leven. Hoe moet dat in balans zijn? Hoe werkt dat? Zijn daar regels voor? Nee, er is geen wet voor. Dat is een hele persoonlijke aangelegenheid. En Paulus die zegt ook, als hij hier staat, wandel het evangelie waardig, met de bedoeling dat of ik nou kom of afwezig ben, dat ik van u mag horen dat u vaststaat in één geest en eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Wat in ieder geval duidelijk is, dat om waardig een burger te zijn en ook nog in balans te zijn met het evangelie van Christus, dat af en toe strijd nodig is. Want dat gaat niet vanzelf. En dat is ook wat we ervaren. Dat is wel eens lastig. Hoe moet je dat doen? Hoe ga je daarmee om? Nou, één ding scheelt. De Heere God heeft daar ons geen wet voor gegeven. Menig kerk geeft wel een wet. Menig kerk zegt wel, ja, lockdown of niet, maar je bent om 7 uur gewoon in de kerk. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. De Bijbel spreekt daar helemaal niet over. Het gaat over het evangelie van Christus. Waardig zijn, terwijl je ook een burger bent. Het is trouwens wel bijzonder dat dat in balans zijn, komt 3 keer voor in die brieven van Paulus. Ik noem ze eventjes. We hoeven ze niet op te zoeken, maar kunnen ze misschien later nog eens nakijken. Efeze 4, vers 1, daar staat, wandelen waardig de roeping. Je bent dus geroepen tot dat burgerschap, tot het evangelie van Christus, terwijl je toch gewoon burger bent. Waardig de roeping. Nou, onze tekst Filippenzen 1, vers 27, waardig het evangelie. En een burger zijn waardig aan de Heere, Colossenzen 1, vers 10. Dus waardig de roeping, waardig het evangelie en waardig de Heere. In je burgerschap wat je hebt. En we moeten maar gewoon onze plaats innemen in deze wereld dus. Want je bent daar een burger van. Alleen, en dat gaat af en toe met strijd gepaard, laat dat waardig zijn aan het evangelie van Christus. Dat is de ene kant, een burgerschap. En dat levert af en toe een hoop gedoe op. Ik bedoel, daar hoeven we elkaar niks wijs te maken, dat is zo. Aan de andere kant hebben we ook nog een ander burgerschap. En dan gaan we naar hoofdstuk 3 van de Filippense brief. Hoofdstuk 3, vers 20. Laat maar even voor de context lezen vanaf vers 17, Filippenzen 3, vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hem die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. En wandelen, moet je zien, dat is leven en dat doe je als burger, in een bepaald burgerschap. Dus houd het oog op hen gericht die zo'n burgerschap hebben, zoals ook u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het u dikwijls over hen gesproken, en ik zeg het nu onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ik zeg het even zwart-wit. Niet in balans, waardig met het evangelie van Christus. Nee, dat is meer in balans met het burgerschap wat je van op deze aarde hebt. Zij bedenken aardse dingen. En dan komt de tegenstelling. En dat is een tegenstelling die we natuurlijk heel vaak voelen. Dat het ene burgerschap af en toe een beetje haaks staat op dat andere burgerschap. Vers 20. Ons burgerschap, dat is dat andere burgerschap, niet van de aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Dat is een hemels burgerschap. Dat is een beetje wat Paulus zegt tegen die Filippenzen. Je woont wel in Filippi en je bent een burger van Rome. Dat is ver weg. Dat ervaar je misschien niet zo, maar dat is wel zo. En dat is voor ons net zo. Ons burgerschap, en dan gaat het over de geestelijke dingen, is in de hemel. Dat is ver weg. Maar dat is wel waar je burgerschap is. En dan zegt hij er wat bij. Dat burgerschap is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Wie verwachten wij? Wat verwachten wij? Het mooie is dat hier hetzelfde woord zaligmaker gebruikt wordt. Degene die zalig maakt. Degene die redt. De verlosser. De persoon van de Heer Jezus Christus. De Messias, de Christus. De zaligmaker. De redder. Die verwachten we. Alleen, is misschien een beetje lastig, dat woordje waaruit. Want je zou heel snel denken. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En dan denk je aan zoveel teksten die in de Bijbel gaan over het feit dat de Heer Jezus uit de hemel gaat komen. Ja, dat klopt. En dat blijft ook gewoon zo gebeuren. Want dat is zijn plaats nu. En daar komt hij uit als hij naar de wederkomst en als hij naar deze aarde komt. Alleen, dat wij ook de zaligmaker verwachten, dat waaruit slaat in dit geval niet op de hemel. Maar op ons burgerschap. Want hemelen is meervoud. En het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt van waaruit we hem verwachten, slaat op enkelvoud. Dus het is niet uit de hemelen dat we hem verwachten, maar vanuit ons burgerschap verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heere Jezus Christus. Kijk, dan wordt het concreet. We hebben een burgerschap. Ons domicilie is in de hemel, want uw leven is verborgen in Christus bij God. Daar hoor je thuis. Dat is de plaats die je ontvangen hebt. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen, met hemelse dingen. En als je in je aardse burgerschap ook gezegend bent, dat is mooi meegenomen. Maar is geen garantie voor een geestelijk leven. En vanuit dat burgerschap uit de hemel, dat je een hemelburger bent, als je je ogen dicht doet en in de geest wandel je als het ware door het hemelse heen. En dan wordt de vraag aan je gesteld: en wat verwacht je? Of wie verwacht je? Dan heb je misschien de neiging om te zeggen: ja, wat ik verwacht, ik verwacht niks, want ik heb alles al. Ik ben één met Christus, als lichaam verbonden met het hoofd. Heb ik dan nog een verwachting? Jawel. Ons burgerschap, waaruit wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat is wat we verwachten. Voor ons, het burgerrijk in de hemelen, en vanuit dat burgerschap verwachten wij de Heere. En als Hij verschijnt, dat betekent als Hij zal komen, zullen ook wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, is dat verwachten van de komst van de Messias of niet? De komst van de Christus. En dan zullen we delen in zijn heerlijkheid. Maar dat is wat we verwachten. Dat is een verwachting die te maken heeft met het feit, niet dat je hier op de aarde rondloopt en dat je te maken hebt met Jan en alle man, met regeltjes en gedoe en een regering die maar niet komt. En dat je denkt, wat heb ik aan dit burgerschap? Ja, daar hebben we het mee te doen. Het wordt ook niet anders. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, bedenk nou niet de aardse dingen. Nee, laat je burgerschap in balans zijn met het evangelie van Christus. En bedenk dus niet de aardse dingen, want je bent een burger van het Rijk in de hemelen. En van daaruit verwacht je Christus. Ja. Zo is dat. Maar hoe geef je dat nou handen en voeten? Hoe doe je dat nou? Want je kan de hele dag wel roepen, ja, ik verwacht de wederkomst van de Heer Jezus. Ik verwacht dat Hij zal komen en dat ik met Hem in heerlijkheid geopenbaard ga worden. Zeker. Maar wat betekent dat voor je dagelijkse gang van zaken? Is die verwachting ook leidend voor wat je doet en laat? Denk je af en toe aan je burgerschap in de hemel? En richt je je leven zo in dat het overeenkomstig, dat het waardig is, in balans is met de Heere? Nou, dat is best lastig af en toe. En ik dacht, laten we eens gaan kijken hoe Abraham dat heeft gedaan. Want Abraham is zo'n figuur in de Bijbel, ja, die een vader is van vele gelovigen. Ik zeg het eventjes eenvoudig. En die blijk geeft inderdaad van leven uit geloof. Hij was ook gerechtvaardigd door het geloof en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar Abraham en zijn nageslacht, dat is wel, moet ik toch eventjes zeggen, is wel bijzonder. Die is een erfgenaam, hij heeft een roeping in deze wereld, in deze geschapen kosmos. Maar dat valt in tweeën uiteen. Dat is namelijk een aardse roeping. En dat heeft te maken met het volk wat op de aarde zal wonen en leven. Het volk van Israël. De 12 stammen. En ook in de toekomst zullen die er weer zijn. En hebben een aardse bestemming. Hebben een aardse bediening. Met aardse zegeningen. Maar er is ook een andere kant. En dat is dat heel velen van het nageslacht van Abraham dat hen niet meer hebben meegemaakt. Die zijn gestorven. Hebben die dan niks? Nou, dat is wel mooi. Want naast het feit dat het nageslacht van Abraham een aardse roeping heeft, heeft het nageslacht van Abraham ook een hemelse roeping. En dat is een andere groep. Ik noem eventjes een enkele tekst. Genesis 13, vers 16. Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou hij ook naar uw nageslacht geteld kunnen hebben. Sta op door in zijn lengte en zijn breedte het land te doorkruisen dat ik u zal geven. Dat is het aardse volk. Lengte en breedte, dit is het land waar ze gaan wonen. En in de toekomst zal dat weer een feit zijn. Wat is de grondslag om in dat land te wonen? Gehoorzaamheid aan de regels die God gegeven heeft. Dat was de wet. Als ze zich daaraan hielden, zouden ze genieten van het land en de heerlijkheid die de Heere voor hen had bereid. Meer niet. Gehoorzaamheid aan de wet. Alleen velen zijn er ook bovenuit gestegen. En zijn gestorven. En hebben het helemaal niet meegemaakt dat ze konden genieten van die aardse zegeningen. En daarom heeft er ook Abraham een tweede nageslacht. Genesis 15. Abraham wordt naar buiten gezegd en dan zegt de Heer, kijk eens naar de hemel. Kijk eens naar de sterren. Zo zal je nageslacht zijn. Dat betekent omhoog. Hemelwaarts. En dan staat er meteen bij, en hij geloofde de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij was daardoor gerechtvaardigd. En dat wordt gezegd in combinatie met die hemelse roeping. Met dat volk wat inderdaad zal zijn als de sterren des hemels. Niet te tellen. Denk bijvoorbeeld in dat kader ook eens eventjes aan Openbaring, waar het sprake is van een schare die niemand tellen kan. Nou, mooie overeenkomst. En het Oude Testament spreekt daarom dus niet alleen over een volk wat op de aarde is, maar ook over een grote groep mensen die door het geloof gerechtvaardigd zijn, zoals Abraham. En het mooie is, dat is nou precies waar de Hebreeënbrief het over heeft. Want de Hebreeënbrief spreekt over Hebreeën, het nageslacht van Abraham, maar niet het aardse nageslacht. Want Hebreeënbrief, en dan noem ik een enkele tekst, daar staat God ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. En in hoofdstuk 3 worden die genoemd heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Hé, een hemelse roeping. En in Hebreeën 4 staat, dat zijn de mensen die tot geloof gekomen zijn. Dus dat is net even een stap meer dan zich alleen maar houden aan de wet, gehoorzaam zijn. Nee, deze mensen zijn tot geloof gekomen en zijn de rust binnengegaan. Zijn gerechtvaardigd, rechtvaardigen. En dat zijn er nogal wat hoor. Kijk maar eens in Hebreeën 11, als het daar over de geloofsgetuigen gaat en al diegenen die daar genoemd worden. Sterker nog, dat zijn niet zelfs alleen mensen van het volk van Israël, maar ook zelfs daarbuiten. Denk bijvoorbeeld eens aan Rahab, die in Jericho was en die mannen ontving in haar huis op de muur, die hoorde niet bij het volk, maar wordt genoemd als een rechtvaardige. Dat betekent, ze geloofde in de God van Israël en het werd haar gerekend tot gerechtigheid. Gerechtvaardigd. In Romeinen 4, daar staat, want niet door de wet is de belofte van Abraham en zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Want de groep die letterlijk een aardse roeping heeft, dat is maar een klein groepje. Dat zijn de mensen die op dat moment leven in Israël. Maar al die anderen, ja, die kunnen zich niet meer houden aan gehoorzaamheid aan de wet, want ze zijn inmiddels gestorven. Maar daarvoor gaat het, ben je ook een gelovige? Ben je gerechtvaardigd door het geloof? Door te luisteren naar het woord van God? En Abraham was dus zo een. En het mooie is, en dan gaan we nog even een paar teksten lezen uit Hebreeën 11, die wat zeggen over Abraham. We kennen Abraham als dus iemand die uitzag naar een hemelse roeping. En dan moeten we eventjes goed in de gaten houden dat dat een andere hemel is dan de hemel waar we het net over hadden en waar Paulus het over heeft. In de context van de gemeente. Want ons rijk in de hemelen, eigenlijk letterlijk de hemel der hemelen, dat is de plaats waar God woont. Dat is onze plaats die we als positie ontvangen hebben. Als Abraham spreekt over deelgenoten van de hemelse roeping, dan heeft dat te maken met een plaats binnen de schepping. En dat is dus in de hemel, in het hemelse. Dat is de lucht in. Nou, we zullen zo zien dat dat ook wel zal kloppen. Dus dat zijn twee verschillende hemelen, niet door elkaar halen. Onze roeping, Filippenzen, een hemelse roeping, de bovenhemelse, de plaats waar God woont, waar we met hem verbonden zijn. Abraham, ook een hemelse roeping, maar binnen de kosmos, dat is hoog hierboven in het hemelse. En dan lezen we in Hebreeën 11, en dat zijn toch, tenminste ja, ik zat ze ook weer te lezen en ik dacht, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld, ook voor ons als gelovigen. Hoe deed Abraham dat? Laat me eerst eens lezen, vanaf vers 8. Door het geloof, daar begint het al, Abraham is dus een gerechtvaardigde, want hij leefde door het geloof, niet door zich te houden aan de wet. Want dan ben je een gehoorzame en dan geniet je van de aardse roeping. Maar Abraham leefde door het geloof. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Weet je, een beetje overdrachtelijk zou je die tekst zo op ons van toepassing kunnen brengen. Door het geloof zijn wij, toen wij geroepen werden, op weg gegaan naar de plaats die je tot een erfdeel ontvangen zou. En dan is het mooi dat voor ons als gelovigen, we hoefden niet eens op weg, maar we zijn gewoon in één keer op de plaats van bestemming geplaatst. In het hemelse. Dat is de genade van God. En zo zie je die overeenkomsten. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Weet u hoe de hemel eruit ziet? Weet u hoe het daar is? Ik niet. En toch geloof ik het, net zoals Abraham. Een vast vertrouwen dat het bij God in goede handen is. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte. Hij was dus een burger in dat land van de belofte, in dat land Kanaan. Maar hij was een inwoner, een burger, als in een vreemd land. Dus dat land was niet zijn eigen. Daar voelde hij zich niet thuis. Ja, hij was er wel. Maar hij weet, er komt een andere plek. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Kijk, dit is zo'n voorbeeld wat ik denk, hoe ben je nou een burger van een aards rijk, Maar hoe kan dat in balans zijn met waardig het evangelie? Nou, Abraham was een burger en die was door het geloof gerechtvaardigd. Hij had een hemelse roeping, maar ondertussen leefde die daar in Canaan. En waar blijkt dan uit dat zijn leven in balans was? Dat hij in tenten woonde. Want dat is wel mooi. U kent wel de geschiedenis, hè, van Lot en Abraham. Dat die herders ruzie krijgen over de schapen en de weiden. En ja, we zijn veel te groot. We kunnen niet allemaal bij elkaar. We moeten ieder onze eigen plek gaan krijgen. Nou ja, het is wel mooi als je dat leest. Dat zegt meteen over wat voor een houding je aanneemt ten opzichte van iemand die jou wat kwalijk neemt. Ga je er dan bovenop? Of zeg je, oké, als jij dat graag wil, ook best. Wil je de minste zijn? En dan denk ik, dat kon Abraham ook. Want hij wist immers dat burgerschap van Canaan, dat was niet blijvend. Dat was niet waar het om ging. Hij had een hemelse roeping. En hij leefde daar als een vreemdeling en een bijwoner. Hij was wel een burger, maar hij leefde als vreemdeling en een bijwoner. En dan zegt hij tegen Lot, nou ja, kies jij maar. En wat kiest Lot? Lot die kiest de sterke stad Sodom en alles wat daaromheen is. Terwijl Lot ook eerst in tenten woonde, blijkgeven van een tijdelijke voorziening, uitziende naar een vaste voorziening, maar die is er nog niet. Ik woon in een tent, een tijdelijke behuizing. En dat tijdelijke, dat heeft te maken dat dat burgerschap hier, dat is maar van tijdelijke aard, maar dat burgerschap straks in het hemelse, dat is blijvend. En vandaar de tent waar Abraham in woonde. Maar Lot, die maakt een andere keuze. Die maakt een aardse keuze. Die zegt, ik kies voor Sodom. En dan staat er zo mooi, hij woonde eerst in een tent, hè, ook bij Abraham. En dan gaat hij naar de poort. Dan gaat hij bij de stad wonen. Vervolgens gaat hij in de stad wonen. En vervolgens komt hij zelfs te zitten in de poort. Dat betekent zoveel als in het stadsbestuur. Dus hij had zich waarschijnlijk verkiesbaar gesteld voor een politieke partij, zodat hij ook in de lokale politiek wat te zeggen had. Maar zo anders dan Abraham, die in tenten blijft wonen. Omdat hij zich bewust is, ik ben een vreemdeling en een bijwoner. Oké, ik ben burger hier en ik hou me aan de regels, maar mijn verwachting is het hemelse. Lezen we verder. Want hij verwachtte, komt de reden waarom hij in tenten woonde. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester, de bouwer en ontwerper is. Kijk, dat is mooi. Die verwachtte hij. En als je nou Hebreeën 12 een hoofdstuk verder opslaat, vers 22... dan gaat het over, net zoals Abraham, over gelovigen, over gerechtvaardigden. En dan staat er, maar u gerechtvaardigden, in, net zoals Abraham, u bent genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemels Jeruzalem en tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Het hemelse Jeruzalem. Nou, in de Openbaring lezen we dat dat te komen gaat. Daalt neer en bevindt zich hoofdzakelijk in het hemelse. Even los van het feit hoe die stad er precies uitziet, of dat nou een piramide is of iets dergelijks. Maar in ieder geval lengte, breedte en hoogte. De lucht in. Ja, hij moest ook naar de sterren des hemels kijken en zei, zo groot wordt dat aantal. Dat is de verwachting die hij had. En waaruit blijkt in zijn leven die verwachting? Nou, gewoon dat hij in een tent bleef wonen. In een tijdelijke voorziening. Want hij wist, mijn vaste voorziening, die komt straks. Zo gaf hij dus handen en voeten aan zijn burgerschap. Nog zo'n voorbeeld, dat hij een vreemdeling en een bijwoner was. En dat kun je lezen, we gaan dat niet allemaal lezen, maar we moeten dat maar eens nalezen in Genesis 23. Sarah sterft. En dan is het wel bijzonder, dan heeft hij een probleempje. Want hij is vreemdeling en bijwoner. Hij weet, in de toekomst zal mijn nageslacht dit land erfelijk bezitten. Maar ik ben hier nu nog tijdelijk. Alleen wat heb ik nu te doen met mijn overleden vrouw? En dan lezen we dat hij ervoor kiest dat hij een eigen graf voor haar wil hebben. En niet alleen voor haar, maar hij wordt daar zelfs later ook begraven. En we lezen dat Jacob daar begraven is. Een eigen graf. Hé, dat is wel bijzonder. Terwijl je eigenlijk geen eigen plek hebt op deze, in dit land Canaan, wil hij, nu Sarah dood is en ook voor hem straks, wel een eigen graf hebben. Nou, zegt iemand van de Hethieten, man, wij kunnen goed met elkaar, ik geef jou een stuk, alsjeblieft, mag je hebben en dat mag je als graf gebruiken. Nee, zegt Abraham, ik koop het van je, zodat het van mij is. Zodat het vast en zeker komt te staan dat het van mij is en van mijn nageslacht. Dat was dus wel de vaste plek die hij zocht. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hoop die hij had. De hoop op de hemelse roeping, op dat hemelse Jeruzalem, waar al straks de opstanding plaatsvindt, ook Abraham en Sarah en Jacob zullen opstaan en een plaats zullen hebben. Dus in het kader van de verwachting die hij had, richt hij zijn aardse leven in. Hij woont gewoon in een tent, dat is allemaal tijdelijk. Ook al was hij zo rijk als ik weet niet wat. Dat kon hij doen en daar genoot hij van. Maar hij bleef eenvoudig, zou ik maar zeggen, in een tent wonen. Al heb je tegenwoordig ook hele luxe tenten natuurlijk. Maar in ieder geval, het ging om tijdelijkheid. Maar in de dood, een vaste plek, heenwijzend naar de vaste plek die hij verwachtte, de stad met de fundamenten. Dat is waar het om ging. En dan is het helemaal mooi als je leest waar die plek was. In een spelonk van Machpela. En die was gelegen tegenover Mamre. En Mamre kennen we als een gebied met terebinten of eikenbomen. En het graf wordt gemaakt en dat heeft hij daar bij de eikenbomen. Ik weet niet of u dat bekend is, maar ook in Europa zijn vele heidenvolken hebben hun doden begraven onder een eikenboom. Heeft alles te maken met de betekenis van de eik en van de eikel. Want de eikel is een beeld van het wegnemen van de voorhuid, besnijdenis. En de besnijdenis is een beeld van de opstanding. Het dood waarin de steen wordt weggenomen en het leven zichtbaar wordt. En dus gaf Abraham getuigenis van het geloof wat hij had. Op de blijde toekomstverwachting die hij had. Het zal zeker zijn. Aards gezien was hij besneden. Maar geestelijk gezien wist hij. Ik zal opstaan. En ik zal wonen in dat hemelse Jeruzalem. En vandaar ook die vaste plek die zijn graf had, verbonden met de vaste plaats van het hemels Jeruzalem voor de gelovigen, voor de rechtvaardigen. Dat is Abraham. En zo zie je dat in Abrahams leven er wel degelijk een manier is gevonden om in balans te zijn met een burger van het rijk van Canaan of van de Hethieten of waar die dan ook maar woonde. En het feit dat hij een hemelse roeping had. En daar gaf hij in zijn leven blijk van. Nou, voor ons geldt precies hetzelfde. Dat is waar Paulus het ook over heeft. Dat gaat af en toe met strijd te gepaard. Dat je een burger bent en dat je te maken hebt met regels en gedoe en toestanden. Maar ja, hou nou vast wat je verwachting is. Wat je hoop is. En dan staat er in Colossenzen 1 vers 27... God heeft ons willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Dus Christus is in ons. En dat is de hoop op de heerlijkheid. Je bent burger van een rijk hier. Oké, succes ermee. En als we elkaar kunnen helpen, dan doen we dat. Maar veel belangrijker is dat je ook burger bent van een rijk in de hemelen, van waaruit vanuit dat burgerschap we de zaligmaker verwachten, Christus Jezus. Titus 2, vers 13 zegt het zo duidelijk. Terwijl wij verwachten, wij gelovigen, het lichaam van Christus, de zalige hoop, zalig, heil, hoop, redding, de zalige hoop, wat is dat? Dat is de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat verwachten we. Is dat je verwachting? De verschijning van de zalige hoop, de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Of zoals Colossense, en dat is een tekst die we natuurlijk vaak aanhalen, maar zo wezenlijk is. Colossense 3. Als je nou met Christus opgewekt bent, en dan ben je. Trouwens, dan ben je nog steeds een burger van een rijk in Nederland. En daar heb je mee te dealen. Maar als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Niet zoals Paulus zei, zij zoeken de aardse dingen. Nee, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, en we weten dat zal in ieder geval gebeuren bij de wederkomst, dan zal hij zich openbaren op verschillende niveaus. Dat begint in het bovenhemelse en hij komt naar beneden in het hemelse en hij komt zelfs op de aarde. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is in dat bovenhemelse. In heerlijkheid geopenbaard worden. Dan zal blijken dat je inderdaad vanuit dat burgerschap van de hemelen een verwachting hebt van de zaligmaker, onze grote God en Heiland, Christus Jezus. En zo mag ons leven van elke dag als burger hier, als het ware in het teken staan en blijk geven. Ja, ik ben hier wel, maar ik ben een vreemdeling en een bijwoner. En ik geef blijk van de verwachting die ik heb van de komst van de zaligmaker. En dan is kerstfeest maar een miserige afspiegeling van de heerlijkheid die uiteindelijk over ons geopenbaard zal worden. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor een geweldige, blijde verwachting die we mogen hebben. Dat we vanuit dat burgerschap, dat hemelse burgerschap, een geweldige verwachting hebben. Van u zelf. En hoe dat zal zijn en wat we daarvan zullen zien en hoe we dat gaan beleven, we gaan het zien. Maar we vertrouwen erop. We luisteren naar uw woord, zoals een Simeon. En we horen het. En we laten het maar tot ons komen. En we mogen tegen elkaar zeggen, heb jij ook die hoop? En dan wordt die gemeenschappelijk. Maar die hoop is geweldig. En als dat moment nog niet aangebroken is dat u komt, en we misschien eerder zullen sterven, ook dan weten we dat onze hoop à la minuut veranderd zal. Namelijk van een aards lichaam hebben we deel aan de opstanding en verschijnen we bij u. Dank u wel daarvoor. Heer, dat zijn geweldige dingen. We prijzen en loven u voor uw woord wat ons duidelijk maakt. En we zijn blij, Heer, dat we als vreemdelingen en bijwoners leven met een geweldige verwachting. De verwachting van uw komst. En daar hoeven we ons niet druk over te maken. U voorziet in alle dingen. We mogen genieten van alle geestelijke zegen die nu al reeds ons deel zijn. En we mogen u daarvan de eer geven. We zeggen u dank. Uit genade. Amen. Nou, we gaan nog een laatste lied zingen. Twee liederen. Dierbare Heer Jezus, Heerser aller schepselen, Godes en Maria's Zoon, U wil ik minnen, U wil ik eren, onze zielen vreugde en kroon. En het bekende lied, God schonk zijn Zoon in Bethlehemstal, Heer van het al. Want onze Schepper, Koning der Aard, heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga tot Hem, nu het morgenlicht gloort, Hij is de God die hoort. Die twee liederen gaan we zingen en dan hebben we daarna koffie en thee. Wens ik u nog een hele goede zondag en wellicht tot de volgende keer.